Gemeente, jongens en meisjes, jongeren, ouderen, hier in de kerk of online met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzondere dienst op deze stadszondag, waarin dominee Van der Ree zal voorgaan. Het schriftgedeelte dat centraal staat is Lucas 18, de verzen 1 tot 8, met als thema hou vol, blijf bidden en geloven. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande vrijdag 15 september hopen Dominique Esther uit Overberg en Wieke Oosterbrink uit Scherpenzeel te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 13:30 hier in onze eigen Pinielkerk. En dominee Van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Aanstaande donderdag 14 september begint het catechisatieseizoen met een avond waarop de ouders van de catechisanten zijn uitgenodigd. Het gaat dan om ouders van de jongeren uit de onderbouw, bovenbouw, vrijdagavondgroep en de bijzondere catechese. U bent om 19:30 hartelijk welkom om geïnformeerd te worden over de gang van zaken op de catechisatie, om kennis te maken met de coach van uw kind en u mag ook zelf weer even catechisant zijn. En catechisanten, jullie worden de weken na op donderdag 21 september verwacht. Ook de 18-plus catechese en belijdeniscatechese zullen dan beginnen. Dan de collecte. De fysieke collecte is bestemd voor het jeugdwerk en het startweekend en ook de start zaterdag in het bijzonder. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en deze graag bij voorkeur maandelijks overmaken naar het bankrekeningnummer van de kerk. Na deze dienst is er koffie en lekkers voor de hele gemeente. Graag wijzen we u en jou als volwassenen erop dat er op de staattafels in de hal een vragenlijst ligt die in lijn met het thema ingaat op uw en jouw volharding. Misschien leuk om na het invullen van die vragenlijst of quiz de resultaten eens door te nemen met de gemeentelid dat u doorgaans niet zo vaak spreekt. Na deze dienst is er buiten aan die kant van het gebouw een sing-out. En deze sing-out bevelen we u van harte aan. Dan, jongens en meisjes, een vraag aan jullie. Wie heeft er gisteren spijkerbroek gehangen? Ik zie vingers. Nou, zo zag dat eruit, hè? Nou, spijkerbroek hangen is best lastig, hè? Al was het gisteren misschien best lekker als je je kon laten vallen, omdat je dan af kon koelen. Het was natuurlijk heel warm. Ik zag op Instagram dat iemand in Nederland een keer 12 minuten spijkerbroek heeft gehangen. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik denk niet dat ik het 12 seconden vol zou houden. Het lastige is dat je bij spijkerbroek hangen elkaar niet kunt helpen. Ja, je kunt natuurlijk roepen, kom op, hou vast, hou vol. Maar echt helpen kan natuurlijk niet. Maar stel je nu eens voor dat je een stoel mocht pakken en die onder de voeten mocht zetten van diegene die aan de spijkerbroek hangt. Terwijl hij de spijkerbroek bleef vasthouden, kon hij op die stoel staan. Zou dat niet reuze handig zijn? Nou, ik hoor je denken, maar dat is toch vals spelen? Nou, bij spijkerbroek hangen klopt dat. Maar in de kerk mag dat. En dan heet het eigenlijk geen vals spelen. Hoe mooi is dat? Kijk, als iemand het moeilijk heeft in de kerk, op een club of vereniging, als iemand verdrietig is, dan mag jij met hulp van God voor zo iemand een soort stoel zijn. Zodat diegene kan blijven staan in het geloof en zodat diegene vast en vol kan houden. Geloven is niet altijd makkelijk. En om te geloven hebben we elkaar nodig. Je kunt elkaar helpen door op de club te zijn en op de vereniging. Door samen na te denken over wat God met de dingen uit zijn woord, uit de Bijbel, bedoelt. Je kunt elkaar helpen door samen vol te houden. Hou vol is het jaarthema. Tijdens deze dienst is er aandacht voor. Na deze dienst is er de start van clubs en vereniging Prodeo. Tijdens deze dienst is er ook aandacht voor bij de Parel. En vanavond is er de start van Deo Juvante en Pro Christo. En ook later deze maand komt de gloeigroep weer bij elkaar. Hou vol is wat we elkaar in het nieuwe seizoen toe mogen wensen, of het nu slecht of goed met ons gaat. We hopen je te zien bij de activiteiten van dit seizoen. Nu gaan we als inleiding op de dienst twee liederen zingen uit de bundel Weerklank, te weten lied 432 en 419. En de kerkenraad wenst u en jullie allemaal een gezegend seizoen en een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 33, daarvan het zevende vers. Deze psalm moet groep 5, als ik het goed heb, leren van de Johannes Calvijnschool voor deze week. U weet, de schoolpsalmen zingen we doorgaans als onze voorzang. En daarmee ondersteunen we ook de kinderen bij het leren daarvan en laten we zien ook waarom ze dat leren. We willen nu in deze dienst ook zingen Psalm 33, vers 7. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33, vers 7. God die vertelt ons, jongens en meisjes, wat wij wel en niet moeten doen. De 10 geboden gaan daarover. En dat zijn regels, maar het is eigenlijk ook meer dan regels. De Heere God die wil graag dat het ook goed met ons gaat. Dat we hem zullen liefhebben en dat wij ook onze naasten, de mensen om ons heen, zullen liefhebben. En voor hen zullen zijn, voor hen zullen zorgen. Daar gaan de 10 geboden over en we gaan ze lezen en daarna met elkaar zingen uit Psalm 119 en daarvan het 17e vers. En dan bidden we eigenlijk en dan vragen we de Heere God of hij ons ook wil leren om te doen wat hij van ons vraagt met de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, we lezen dat in de versie zoals we dat gewend zijn op de jeugdzondag. Ik ben de Heere uw God, ik ben de Heere jouw God. Heb God lief boven alles. Je mag niet aan iets anders meer eer geven dan aan God. Je mag niet vloeken. Praat eerbiedig over God. De zondag is de dag van de Heere God. Houd de zondag in eer. Eer je vader en je moeder, heb ze lief. God heeft de mensen geschapen en daarom mag je niemand doden. Je moet altijd trouw zijn aan wat je beloofd hebt. Wees eerlijk en steel geen dingen van andere mensen. Zeg geen verkeerde dingen over anderen en lieg niet. Je mag nooit jaloers zijn op dingen van andere mensen. En samengevat heeft de Heer Jezus gezegd: je zult God lief hebben met alles wat je bent en met alles wat je hebt. Met je hoofd, met je hart en met je handen. En je zult je naaste lief hebben als jezelf. Laten wij nu met elkaar eerst gaan bidden en danken. In onze voorbeden willen wij bidden voor de familie Blankenstein Kok van de Kleierstraat 43. Joke, de zus van Bert, is deze week na een ernstig ziekbed overleden. Wij bidden ook voor zuster Van Dam van het Prins Willem-Alexanderpark 59. Ze zal dinsdag 12 september een ingreep ondergaan in het ziekenhuis in Ede vanwege een hernia en stenose. Wij denken in onze voorbeden ook aan de familie Drost van Heteren van de Prins Bernhardlaan 138C. Een schoonzus van zuster Drost is in de afgelopen week overleden. Wij bidden voor Dominique Ester en Wieke Oosterbrink, die deze komende week in het huwelijk hopen te treden. En wij mogen in onze dankzegging ook danken voor de startzaterdag die gisteren gehouden is en ook hoe dat alles is verlopen. En we bidden ook voor het jeugdwerk op deze startzondag. En we doen dat vanmorgen voor het jeugdwerk voor de min 12. Laten wij bidden en danken. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, het is uw goedheid en uw trouw die elke morgen opnieuw er is, die elke morgen zo groot is over ons. Dat we ook vandaag hier in de kerk zijn gekomen, dat u ons vanochtend deed wakker worden, dat we de gezondheid van u ontvingen. En we hebben ons klaargemaakt om hier naar de kerk te komen of om thuis de dienst te volgen. En Heere, wij willen uw naam daarvoor danken en loven en prijzen. U brengt ons samen als gemeente. En samen mogen we deze startzondag beleven, de zondag waarop we met name ook denken aan kinderen en jongeren. Wanneer in de komende periode het nieuwe verenigingsseizoen weer zal beginnen. U brengt ons samen, u geeft ons aan elkaar hier. Wij hoeven niet op ons eentje te geloven. Wat zou dat moeilijk zijn? Maar we mogen elkaar juist ondersteunen en helpen. Er voor elkaar zijn, elkaar aansporen. Met elkaar ook de blijdschap delen die er in u, Heer Jezus Christus, ligt. Ja, Heer, we danken u dat we ook met de gaven die u ons geeft aan elkaar gegeven worden. En dat die ook mogen worden ingezet op deze zondag, dat ze ook gisteren werden ingezet. Wij danken u, Heren, voor de manier waarop de start zaterdag is verlopen. De vele mensen die gekomen zijn uit ons midden. En de blijdschap die ook daar was. De onderlinge ontmoeting. De vrolijkheid die er mag zijn. Want Heren, wij hebben immers een evangelie in ons midden. Een goede boodschap dat ons uit wil tillen boven alles wat van deze aarde is. Alle ellende en donkerheid. Ja, ook de zondigheid en de donkerheid van ons eigen hart. Heren, er is hoop. Er is genade voor zondaar. En Heren, laat dat de bron zijn van waaruit we ook vanmorgen hier zijn gekomen. Of geef, Heren, dat we dat vanmorgen ook mogen ontdekken. Wie u bent. Heren, soms kan het zo moeilijk zijn om vol te houden. En we zullen daar op deze zondag met elkaar ook bij stilstaan. Vanmorgen en vanmiddag. Maar Heren, wilt u ons vanuit uw woord dan laten zien vandaag? Wie u bent en wat dat voor invloed heeft op hoe we ook bidden en geloven. Heren, leg uw woord voor ons open. Wilt u met uw Heilige Geest daarbij aanwezig zijn? Geef dat we oud en jong daar iets van mee zullen nemen. En Heren, wij willen ook bidden vanmorgen voor de kinderen in ons midden. Wij danken u dat we veel kinderen in onze kerk hebben. Wilt u bij de kinderen zijn? Geef, Heren, dat ze veel van u zullen leren en ook veel van u, Heer Jezus, zullen gaan houden. En wanneer we ook vanmorgen mogen bidden voor de oppas, voor de parel. Wij bidden u, Heren, voor de jongensclubs, Benjamin en Jozef, en de meisjesclubs, Talita en Mirjam. Als die binnenkort ook weer bij elkaar zullen komen. Heren, dan willen we u danken dat dat mogelijk is. En dat we ook in de kerk vrienden en vriendinnen mogen maken. Of dat we in de kerk ook andere leeftijdsgenoten mogen zien en ontmoeten. En het zo ook goed mogen hebben met elkaar. Heren, wij willen u bidden of u uw zegen wil geven aan de leiding en aan de kinderen en de jongeren. Heren, we willen u ook bidden voor de ouders van kinderen. Wat is het een belangrijke taak dat we onze kinderen opvoeden. En wat kun je soms als ouders ook zien hoeveel je daarin tekortschiet of tekortgeschoten bent. Heren, wilt u dat vergeven als dat zo bij ons is? En bij wie is het niet zo? Maar wilt u ook geven, Heren, dat wanneer ook ouders mogen zaaien op de akker van het hart van hun kinderen, dat zaad mag ontkiemen. Geef, Heren, dat ze kinderen van u zullen zijn, zullen worden. Dat ze ook mogen komen tot die hartelijke overgave aan u. Heren, wij bidden u voor ouders die ook moeite kennen in de opvoeding. Als kinderen soms handicaps hebben, lichamelijk of op andere wijze. In het gedrag. Heren, we willen u bidden om wijsheid en geduld. En geef hen een hart vol van liefde. Heren, wij willen u bidden of u ook ons als gemeente wil toerusten om elkaar daarin te ondersteunen. Dat we elkaar daarin mogen zien en helpen. Heren, wij dragen ook de zorg en het verdriet in de gemeente aan u op. We denken aan de familie Blankenstein. Nu een zus van bed in de afgelopen week is overleden na een ziekbed. Heren, wij willen u bidden of u wilt troosten in het verdriet dat gekomen is. Heren, wilt u vertroosten ook vanuit het evangelie? En we danken u dat dat evangelie er ook mag zijn en dat we daar ook weet van mogen hebben, juist in deze omstandigheden. Heren, wilt u uw zegen geven aan de familie in het verwerken van dit verdriet? Wij bidden u voor zuster Van Dam, als ze aanstaande dinsdag een ingreep moet ondergaan in het ziekenhuis. Heren, wilt u met haar meegaan? Wilt u haar helpen en ondersteunen daarin? Zegent u de behandeling die ze moet ondergaan en geeft dat die ook goed resultaat mag hebben? Wees u bij haar en omringt u haar met uw aanwezigheid. Geef haar rust en vertrouwen op u. Wij bidden u voor familie Drost. Ook bij hen kwam er verdriet in de familiekring. Wilt u hen vertroosten, Heren? Wilt u geven dat ze mogen merken dat u er nu ook bent? En wanneer ze afscheid moesten nemen, en wanneer ze ook zien dat in hun omgeving steeds meer van hun generatie wegvallen. Heren, wilt u dan goede hoop geven, goede moed, een uitzicht tot op u, Heer Jezus. U bent immers de levende die graf en dood heeft overwonnen. Heren, wij bidden u voor Dominique Esther en Wieke Oosterbrink. Ze hebben het voornemen om aanstaande vrijdag in het huwelijk te treden en elkaar een jawoord van trouw te geven. Heren, wilt u hen een blijde en gezegende dag geven? Een blijde en gezegende dienst ook, waarin ze uw zegen over hun huwelijk zullen vragen. En gaat u zo met hen mee? En wees u ook met allen die om hen heen staan, familie en vrienden. Geef dat we zo ook in de vreugde mogen delen. Heren, wilt u ons zo een gezegende dienst geven? Geef wat nodig is. Als we in deze dienst of rondom de dienst een taak hebben, geef woorden om te spreken. Open onze oren en ons hart. Dit alles vragen wij u. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, wie van jullie is er nog niet zo lang geleden jarig geweest? Steek je vinger eens even op. Ik zie daar een paar vingers. Zijn er nog meer? En daar een vinger. De galerij nog. Wie wordt er heel binnenkort? Je bent nog niet jarig geweest, maar je bent bijna jarig. Wie is er bijna jarig? Daar zie ik ook weer een paar vingers. Ja, mooi. Leuke dag is dat, hè, als je jarig bent. Leuke dag, want dan komt er bezoek, je opa, je oma, je oom, je tante, vriendjes, en die nemen cadeautjes mee. En er is vast lekkere taart en snoep en zo. Soms zou je wel willen, jongens en meisjes, dat je elke dag jarig was, of niet? Ja, dat kan natuurlijk niet. Of elke week. Ja, dat kan ook niet. Nee, dit is maar één keer per jaar. En wat moet je dan soms lang wachten, hè? Ik ben op 3 mei jarig. En ik weet nog dat ik, toen ik zo oud was als jullie, als het dan april was geworden, dan dacht ik al, nou, als deze maand voorbij is, dan ben ik bijna jarig. Dan is het nog maar 2 dagen. En dan werd het 30 april, en dat was toen ik klein was nog Koninginnedag, ook al zo'n feestdag. En als dan Koninginnedag voorbij was, dan werd het 1 mei. En dan kon ik haast niet meer wachten. Dan had ik het er steeds over. Nog maar 2 nachtjes. Dan ben ik jarig. Wat krijg ik voor cadeautje? En mama, wat voor taart ga je kopen? En dan zei ze, wacht maar rustig af. Heb nog maar even geduld. Als je jarig bent, zul je het allemaal wel zien. Nou ja, daar moest ik dan maar op vertrouwen dat dat goed zou komen. En wat kan wachten dan soms lang duren? En dan moet je geduld hebben en erop vertrouwen dat het goed komt. Dan moet je dus volhouden. En denken, het duurt vast niet lang meer. Nou, we gaan een verhaal in de Bijbel lezen, jongens en meisjes, over een mevrouw, een weduwe, die ook moet wachten. Er is iets heel oneerlijks gebeurd. Misschien dat er wel iemand iets van haar heeft afgepakt, heeft gestolen. Nou, we hebben net gehoord in de 10 geboden dat dat niet mag, dat de Heere God dat niet wil. Dat is bij haar toch gebeurd, maar nou is ze naar een rechter toegegaan en ze vraagt aan de rechter, wilt u recht spreken, want het is oneerlijk wat er is gebeurd. Maar die rechter doet er eerst helemaal niks aan. Die laat die weduwe maar gewoon wachten. Ja, pas veel later, dan doet hij het toch. Jongens en meisjes, de Heer Jezus die vertelt ons dit verhaal en ik ga dat straks in de preek nog verder uitleggen natuurlijk. Maar om ons duidelijk te maken dat jij en ik ook moeten volhouden. We moeten volhouden met geloven, met bidden, ook als je denkt, maar het duurt allemaal zo lang. Luistert de Heer Jezus wel naar mij? Maar hij luistert wel. Dat mag je zeker weten. En er komt zelfs een dag dat ook hij recht zal doen. Dat alle ellende en narigheid weg zal gaan. Nu is dat nog niet. En daarom, hou vol, blijf bidden en geloven. Gemeente, wij lezen Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En daarna zingen we uit Psalm 146, de versen 3, 7 en 8. En hij, Jezus, sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad. En ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe me recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe me lastig valt, haar recht doen. Opdat ze uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Gemeente, na het amen van de preek willen we antwoorden met Psalm 42, daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 42, vers 3 en vers 5. We luisteren naar de gelijkenis die we hebben gelezen, Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En het thema voor de preek van deze morgen is: hou vol, blijf bidden en geloven. Twee vragen daarbij: waarom dreig je op te geven? En hoe kun je volhouden? Gemeente van Christus, jongens en meisjes, het is wel een beetje een bijzondere gelijkenis die we daarnet in de Bijbel hebben gelezen. Jullie weten denk ik wel, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus, toen hij op aarde was, van tijd tot tijd gelijkenissen heeft uitgesproken. Verhalen die de mensen konden begrijpen toen. En dat deed hij om aan hen iets duidelijk te maken. Zo'n gelijkenis is eigenlijk een soort voorbeeld, een plaatje. Doet de meester of de juf op school natuurlijk ook. Als die bijvoorbeeld iets wil uitleggen dat 2 en 2 4 is, dan heb je twee appels aan de ene kant, twee appels aan de andere kant. Je legt ze bij elkaar en je mag gaan tellen. Heb je het gezien? Kun je het zien dat het zo is? 2 plus 2 is 4. Nou, zo doet de Heer Jezus het ook. Om dingen duidelijk te maken. En vanmorgen hebben we zo'n gelijkenis, zo'n verhaal gelezen. Het gaat over een weduwe, iemand die getrouwd is geweest, maar haar man die is gestorven. En nou staat ze er alleen voor. Haar man die kan niet meer voor haar zorgen. En dus moet ze nou zelf zorgen voor, ja, dat ze wat geld verdient, dat ze wat eten kan kopen. Maar dat viel in de tijd van de Heer Jezus voor weduwe bepaald niet mee. Dat was moeilijk. Bij ons is het zo dat de regering zo iemand dan wat geld geeft. En je kunt ook als vrouw in onze tijd wat makkelijker aan een baantje komen. Maar in die tijd was dat allemaal niet zo. Weliswaar had de Heere God in de wetten die hij aan Mozes en aan Israël gegeven had gezegd dat de mensen in Israël heel goed voor weduwen, speciaal voor weduwen moesten zorgen. Maar in de praktijk was het nogal eens zo dat dat niet gebeurde. En dan had je het als weduwe knap lastig. Nou, jongens en meisjes, deze weduwe waarover de Heer Jezus vertelt, die heeft het ook moeilijk. En ze is natuurlijk verdrietig dat haar man gestorven is. Maar ze is dus ook nog eens heel arm. Ze heeft niet zoveel. Ze heeft ook niet zoveel te eten. Ja, en nou is er nog wat. Want nou is er iemand geweest die iets heel ergs heeft gedaan. De Heer Jezus vertelt er niet bij wat precies. Maar in ieder geval heeft ze heel veel onrecht geleden. Het is heel oneerlijk wat er is gebeurd. En daarom is die weduwe naar de rechter gegaan. Die moet recht spreken. Hij moet vertellen wie er gelijk heeft. En die weduwe die weet: ik heb het recht aan mijn kant. Als de rechter uitspraak doet, dan krijg ik gelijk, dan krijg ik mijn recht. Maar ja, dan moet de rechter dan wel zeggen natuurlijk. Hij is rechter. Ja, en daar zit nou juist het probleem. Want die rechter, jongens en meisjes, dat is een echte naarling. Op een dag komt die weduwe naar hem toe: meneer de rechter, wilt u recht spreken? Kijk, dit is er aan de hand. En ze vertelt alles wat er is. Ja, ze wil het allemaal uitleggen. Maar de rechter, die steekt zijn hand op. Ho, ho, ho. Wacht eens even. Mevrouw, wilt u even stoppen? U loopt hier zomaar binnen. Ik heb vandaag helemaal geen tijd. Maar wanneer heeft u dan wel tijd? Nou, zegt de rechter, kom volgende week maar een keer terug. En een week later komt de weduwe weer bij de rechter. Meneer de rechter, hier ben ik weer. Wilt u recht spreken? Want kijk, en ze wil weer gaan vertellen, maar weer valt de rechter haar in de rede. Wie bent u, mevrouw? Ja, ik ben die weduwe van vorige week, weet u nog? Oh, zegt de rechter, nou mevrouw, ik heb vandaag weer een hele volle agenda. Ik heb geen tijd voor u. En weer moet de weduwe naar huis. Maar een paar dagen later komt ze de rechter tegen op straat. En ze loopt op hem af. En ze pakt hem bij zijn arm. Meneer de rechter, u moet me echt recht doen. Ik kan niet langer wachten, het wordt steeds erger. Maar de rechter rukt zijn arm los. En hij kijkt boos naar de weduwe. En zijn ogen priemen. Wilt u me wel eens even heel gauw loslaten, mevrouw? Nou valt u mij zelfs lichamelijk lastig. Als u niet uitkijkt, dan laat ik u oppakken. Omdat u dat doet. Ja, maar meneer de rechter. En die weduwe die kijkt hem wanhopig aan. Het is zo oneerlijk. Wilt u me alstublieft recht doen? Maar de rechter is alweer doorgelopen. Zonder nog op of om te kijken. En dan de volgende dag. De rechter die komt 's morgens zijn huis uit. En daar is ze weer. Maar nu kijkt die weduwe heel boos. En ze schreeuwt over straat. Doe mij recht. Uw naam is toch rechter, of niet? Nou, spreek dan recht. Luister naar mij. Er is me onrecht aangedaan. En nou zit ik diep in de ellende. Spreek recht. En de rechter wil eerst weer verder lopen. Maar de weduwe gaat pal voor hem staan en ze zegt niks. Maar haar vuisten zijn gebald. En de rechter kijkt in haar woedende ogen. En met een ruk draait hij zich om en stapt weer terug zijn huis in naar binnen. Doet de deur achter zich dicht. En even denkt de rechter na. Die weduwe, wat een lastpak is dat, zeg. Kijk, als rechter is hij gewend dat mensen hem geld geven. En dan spreekt hij recht. Ja, en dan zegt hij natuurlijk dat degene die het geld gegeven heeft, gelijk heeft. Maar al de eerste keer dat hij die weduwe zag, toen wist hij al, ach, ja, die heeft natuurlijk helemaal geen geld. Die is arm, dat is een weduwe. Die heeft niets. Maar ja, nu ze zo boos is geworden, stel je eens voor dat hij straks weer naar buiten gaat en dat ze daar dan nog steeds staat en nog bozer is en dat ze dan zomaar met die vuisten hem een stevige klap geeft. Houdt hij er nog een blauw oog aan over? Die weduwe interesseert hem niet. Maar een blauw oog, daar zit hij niet op te wachten. Dus hij neemt een besluit. En hij doet de deur open en hij zegt tegen de weduwe, kom maar binnen. En even kijkt die weduwe verrast. Maar dan stapt ze de drempel over en haar handen die ontspannen zich. Ik zal recht spreken, zegt de rechter. Kom maar naar de rechtszaal, ik zal je recht doen. En zo spreekt de rechter toch recht. Ook al vond hij die weduwe niet de moeite waard. Om maar van haar gezeur af te zijn. Om een blauw oog te voorkomen. Daarom geeft hij dan toch maar toe. Nou, dat is het verhaal dat de Heer Jezus vertelt. Maar wat wil hij daar nou mee duidelijk maken? Nou, jongens en meisjes, de Heer Jezus die wil zijn discipelen en ons eigenlijk zeggen wat ook het jaarthema is van dit jaar. Hou vol. Blijf bidden. Blijf geloven. Geef niet op, verlies de moed niet. Zou dat dan kunnen? Dat je wel opgeeft. Dat je wel de moed verliest. Jongens en meisjes, hoe oud was je toen je leerde bidden? Ik denk dat je nog maar heel klein was. Misschien was je nog wel een baby zelfs. En toen zong je moeder 's avonds bij het naar bed gaan, bij je wieg, al een gebedje. En aan tafel bid je voor het eten en je dankt na afloop. Je hebt leren bidden. Bid je ook wel eens voor jezelf? Als je wat ouder bent, dan zing je 's avonds misschien geen gebedje meer voor het slapen gaan, maar dan bid je voor jezelf. Doe je dat wel eens? Vergeet je het ook wel eens? Want dat kan ook gebeuren, dat je het vergeet. En als dat één keer gebeurt en daarna nog een keer, dan kan het zomaar gebeuren dat je er bijna nooit meer aan denkt. Dat je het bijna altijd vergeet. En uw gemeente? Want vaak zijn kinderen hierin nog makkelijker trouw dan volwassenen. Hoe is het met uw gebedsleven? Uw geloofsleven, houdt u nog vol? Of is de klad erin geraakt? En als de vormen er wel zijn, is de inhoud er ook. Bid je vanuit je hart als je bidt? Is uw geloof vurig? Laat mijn hart steeds vurig zijn. Of is het plichtmatig? Meten, hoe komt het toch dat er momenten zijn, dat er soms hele periodes zijn, ja, dat het misschien wel helemaal zo gaat of gegaan is, dat je het dreigt op te geven? Hoe komt het dat misschien innerlijk bij je aan de gang is, van binnen? Opgeven. Hoe komt het dat jongeren dat soms doen? Jongelui, staat een nieuw seizoen voor de deur. We zijn blij met jullie dat jullie er zijn. Geef je eraan. Laat je vormen, laat je onderwijzen, doe mee. Maar misschien zeg je wel, ja, maar ik heb er eigenlijk weinig zin in. Hè. Waarom zou ik? Misschien ben je wel aan het opgeven. Dat gaat lang niet in één keer. Dat is vaak iets wat stapje voor stapje gaat. Een proces bij je van binnen, dat je vragen hebt en daar krijg je niet meteen antwoord op. En dan kom je wat los en je gaat je eigen keuzes maken en je wilt het niet precies doen zoals je ouders, want je wilt je eigen keuzes maken en dan kom je los en dan laat je los. En misschien laat je dan ook God los. En dan krijg je de wereld lief. Dat zijn communicerende vaten. God loslaten en de wereld lief krijgen. Maar hoe komt dat nou? Dat steeds weer op de loer ligt voor ons. Weet je, heeft dat misschien te maken met wat de Heer Jezus in deze gelijkenis ons wil duidelijk maken? Want als er in vers 1 staat dat deze gelijkenis door Jezus is verteld met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Gemeente, dat betekent niet dat het er dan vanmorgen maar voor ons op aankomt dat we tegen elkaar zeggen, nou hou vol joh. Kom op, gewoon domweg doorgaan. Nee, dan zou het een erg plat jaarthema zijn. Ik hoop dat jullie er nog iets meer van uit meenemen. Met Jezus, die schildert die rechter namelijk niet voor niets af als een naarling. Dat doet hij vanuit zijn grote wijsheid die uw en mijn hart kent. Hij weet hoe dat werkt bij ons van binnen. Namelijk dat God voor ons misschien wel eens akelig veel kan lijken op dat mispunt van een rechter. Die man die door Jezus getypeerd wordt als iemand die God niet kent, God niet vreest en geen mens ontziet. Hij laat zich niets gelegen liggen aan Gods wetten en beloften en hij bekommert zich geen moment om zijn medemens. Maar is dat misschien de reden dat wij zo vaak de moed opgeven? Dat je bent gaan denken, zonder dat je het zou durven zeggen, hè? Maar dat je bent gaan denken dat het zo aanvoelt alsof God zo ook is. Want wat helpt je bidden nou? Kijk eens naar de wereld. Wat een ellende, ook vandaag weer. Marokko. Wat een lijden, wat een dood. En misschien ben je al wel jaren aan het bidden om iets. Om genezing, om hulp. Je bidt om hulp voor je zoon, voor je dochter. En jij jongeren, je bidt of het echt mag zijn in je leven. Of je iets van God mag ervaren, zodat je kan geloven. En het komt maar niet. Wat brengt het je? Het lijkt alsof dat allemaal voor ons vooral tijd kost. Naar de kerk, catechisatie, naar club, JV. En misschien wil je die tijd wel liever anders besteden. Maar gemeente, mag ik jou dan vragen vanmorgen? Hoe ziet u God? Wat is uw beeld van hem? Als u uw handen vouwt en uw ogen sluit, hoe stel je hem dan voor? Met wie ben je dan in gesprek? Lijkt hij misschien wel op die rechter? Je bidt, je smeekt, maar het lijkt alsof God zich er niks van aantrekt. Het onrecht in de wereld, het is ten hemel schreiend wat een onrechter is. Maar hij doet niks. En je zou zomaar gaan twijfelen, toch? Kan hij dat wel? Is hij er wel? Deze weduwe bidt om recht. Doe me recht tegenover mijn tegenpartij. En gemeente, is dat niet waar je eigenlijk ook om bidt? Als je bidt om Gods hulp, als je bidt om genezing, als je bidt of het lijden mag stoppen, dat er een uitweg, dat er verlossing komt. In het voorgaande heeft de Heer Jezus het daar ook over gehad. Het koninkrijk van God komt namelijk aanvankelijk niet op zichtbare wijze, zegt hij, als de fariseeën daarnaar vragen. Het zal later wel zo zijn, dan zul je het allemaal zien, maar eerst niet, dan zie je het niet. En Jezus die bereidt zijn discipelen en zijn kerk erop voor, er zullen dagen komen, zo zegt hij in Lucas 17, dat je ernaar verlangt dat God je redt, dat hij ook recht doet, dat hij het allemaal oplost en verlost. Het zullen dagen zijn als in de dagen van Noach en Lot. Mensen eten, drinken, kopen, verkopen. De economie die draait als een malle. En ze planten en ze bouwen. Maar het zijn ook de dagen dat bijna iedereen leeft zonder God. En dan opeens, u weet hoe Lot uit Sodom is gegaan. Dan opeens is daar het oordeel. Over alle goddeloosheid van de mensen. Ze waanden zich veilig, ze waanden zich goed, zonder God, zorgeloos. Maar toen kwam het oordeel. En alleen Lot werd gespaard. Nou, zegt Jezus, zo zal het ook zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen, de Messias, hij zelf, geopenbaard zal worden. Dat is dus de dag van zijn wederkomst. Die zal ook plotseling aanbreken, die is er opeens. Dat kan vandaag zijn, dat kan morgen zijn. En je had het niet verwacht. Het zal zijn in een tijd van grote goddeloosheid. Waarin mensen op aarde zich veilig wanen en denken God niet nodig te hebben. Met alle uitspattingen en extremiteiten die dat dan vervolgens ook met zich meebrengt. Als mensen gaan leven naar hun eigen goeddunken. En gemeente, in zo'n tijd denk je het helemaal snel. Waar is God? En hoort hij me wel? Wat heeft het voor zin om te bidden en te geloven? Wat heeft het voor zin om daar je tijd aan te besteden? Als het lijkt alsof het zonder hem ook wel prima lukt. Vele voorbeelden om ons heen. Kan lijken alsof je hem helemaal niet nodig hebt. Maar gemeente, heel de Bijbel is er duidelijk over. En Jezus zegt het hier. Er komt een dag dat hij komt. En dat hij recht zal spreken. En recht zal doen. De dag van zijn wederkomst zal betekenen dat ook het oordeel komt. Er wordt recht gedaan, het kwaad en alle die bij het kwaad horen en in wie het kwaad leeft en die voor het kwaad leven, die zullen omkomen. Maar Gods kinderen, de gelovigen, zullen zalig worden. Weet je, dat is het grote plaatje, om maar even zo te zeggen. Dat is als je vanuit de hemel van God uit het bekijkt, Gods plan, dat zich uitstrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Jongens en meisjes, dat ga ik even uitleggen, zoals ik dat van iemand hoorde die dat ook uitlegt. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als je nou eens een viltstift pakt en zometeen als de kerk afgelopen is, begin je hier op het kerkplein En je gaat helemaal die kant op. Het westen. En je maakt een hele lange lijn. Rechte lijn. Je trekt je overal overheen. Over de straat, over de bosjes, over de bomen, over de huizen, de flats enzovoorts. Eén rechte lijn. En iemand anders die pakt ook een viltstift en die begint ook hier op het kerkplein aan de andere kant en die gaat die kant op. Hoe lang wordt die lijn? Nou, een slimmerik die zegt de wereld is rond. Dus die lijnen komen op een gegeven moment bij elkaar. En ja, als je dat op de evenaar meet is dat ongeveer 40.000 kilometer. Maar stel je voor dat die lijn steeds verder gaat naar buiten toe. Het heelal in. Hoe lang wordt die lijn? Nou, miljarden kilometers lang, dat kun je niet meer tellen. Ontelbaar lang. Nou, zo is God. Dat is de tijdlijn van God. Zijn tijdlijn heb je misschien wel eens in je geschiedenisboek gezien. Dat is zo'n lijn met daarop van die plaatjes erbij vaak. Wanneer iets gebeurd is. En dan staat het allemaal keurig op volgorde. Toen gebeurde dat en toen dat en even later zus en zo. Nou, Gods tijdlijn is oneindig lang. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En ons leven? Ja, ik denk een paar centimeter misschien. Heel klein stukje natuurlijk maar. En in dat stukje leven wij. Dat is de tijdlijn van ons leven. En nou kun je zo gemakkelijk gaan denken, hè? Als God nou zo groot is, dan ziet hij mij niet. Wat stel ik nou voor? Hij zal mij wel niet horen als ik bid. En voor je het weet, bepaalt het je beeld van God, hoe je hem voorstelt, zo iemand die eigenlijk, ja, die zich om niets en niemand bekommert. Ja, dat is die rechter. Om jou ook niet. Alleen maar bezig met zichzelf. Zelfs als die uiteindelijk recht gaat spreken, is het voor die rechter nog zo. Want dat doet hij alleen maar omdat hij een blauw oog wil vermijden. Gemeente, zo kan ons beeld van de Heere God gekleurd worden door desinteresse van zijn kant. En je moet dan wel heel hard bidden. Hij laat je er heel hard voor werken. En dan, ja, dan misschien met tegenzin luistert hij. En misschien denkt u ook nog, en als arme zondaar heb je natuurlijk ook nergens recht op. En dan zou die weduwe ook kunnen denken. Ik stel niks voor. Ik heb nergens recht op. Maar gemeente, nou is het de bedoeling van de Heer Jezus om met deze gelijkenis ons beeld van God in de hemel te veranderen. Want ik kom bij het tweede, hoe kun je nou volhouden? Nou, dan moet je beeld van God anders worden. Dat is waar het om gaat. Weet, als wij het beeld van de Heer in gedachten krijgen, dat als we onze handen vouwen en onze ogen dicht doen en we gaan in gebed, en je stelt je God voor zoals die werkelijk is, dan weet ik zeker dat u veel minder moeite, dat u helemaal geen moeite meer hebt om vol te houden. Wat de Heer Jezus met deze gelijkenis wil doen, is dat hij het beeld van zijn vader wil kantelen. Want lijkt die God nou wel op die rechter die maar niet luisteren wil en die niets doet en die kennelijk onbewogen is? Nee. Kijk, het woord gelijkenis, dat kan misverstanden oproepen hier. Je hebt verschillende soorten gelijkenissen in de Bijbel. En deze gelijkenis is een zogenaamde contrastgelijkenis. Dat wil zeggen, zoals die rechter is, zo is God nou eigenlijk juist helemaal niet. Het enige wat hetzelfde is, is dat je soms lang moet wachten. Kijk, zelfs die onrechtvaardige rechter, die komt er uiteindelijk toe om toch recht te spreken. Op heel verkeerde gronden, daar kun je heel wat van vinden. Om zijn eigen achtje te redden. Nou zegt Jezus, als nou zo'n onrechtvaardige rechter daar uiteindelijk dan toch toe komt, dan zal God toch zeker recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Want God is niet onrechtvaardig, maar rechtvaardig. En zijn vader is niet onbewogen, maar juist bewogen. Hij is niet onverschillig, maar betrokken op je leven. En je bent niet waardeloos in zijn ogen. Je bent een uitverkorene. Ja. Kun je dat zo zeggen? Ik meen, in dat woordje uitverkorenen, daar zit eigenlijk het geheim in. Dat gebruikt Jezus hier natuurlijk niet zomaar. Komt niet uit de lucht vallen. Misschien vallen wij er wel over. Want uitverkiezing, dat is ingewikkeld. Uitverkorenen, wie zijn dat? Nou, gemeente, jongens en meisjes, denk nog even aan die lijn van de net. Hoe groot God is. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Uitverkorenen, dat zijn mensen die God nu al van eeuwigheid af lief heeft gehad. Hij wil ze ook altijd bij zich hebben. Dus hij heeft ze ook tot eeuwigheid lief. Ze zijn van hem. Ze worden zalig. En hoe weet je nou of je een uitverkorene bent? Want dat is niet iedereen. Er zijn mensen die verloren gaan. Is dat iets wat je dan maar moet zien, moet afwachten? Nee. Nee, gemeente, kijk waar deze gelijkenis mee begint. En het zijn de discipelen, het zijn leerlingen. Het zijn mensen die naar hem toe zijn gegaan om, ja, om iets van hem te leren. Om met hem te leven. Hij sprak tot hen een gelijkenis met het oog daarop dat men altijd moet bidden. En niet de moed verliezen. Dat is waar de Heere Jezus ons toe wil brengen. Dat is wat hij van ons vraagt. Maar wat hij door middel van deze gelijkenis, van zijn woord, tegelijkertijd ook aan je geeft. Dat wij vanmorgen hier als discipelen aan zijn voeten mogen zitten rondom het woord. Het is Christus' bedoeling met uw en jouw en mijn leven. Dat wij zullen volhouden en de moed niet zullen verliezen. Dat het weer gaat branden bij je van binnen. Het vuur van de liefde voor hem en voor zijn dienst. En de liefde voor je naaste. Want gemeente, hij heeft zijn uitverkorene lief van eeuwigheid af. En hij is vol goedheid en bewogenheid over hun leven. En nou roept hij u en jou. Zoek mij. Leef met mij. Hou vol. Geef je eraan. Gemeente, gelooft u dat? Vertrouwt u de Heere daarin, ook als je er misschien niet zoveel van ziet en niet zoveel van ervaart. Als het gevaar levensgroot voor je is dat je zou opgeven en wel de moed zou verliezen met kerk en geloof en God. Omdat je hem eigenlijk steeds meer vindt lijken op die onbewogen rechter. Gelooft u, vertrouwt u dat het anders is. Ja, gemeente, dat de Heere God als het ware op het puntje van zijn troon zit. Zodat hij goed hoort wie er tot hem bidden. En denkt u niet dat hij dan recht zal doen? Spoedig zelfs. Gemeente, gelooft u het? Is dat uw beeld? Geloof, daar komt het uiteindelijk op aan. Daar eindigt ook de gelijkenis mee. Met een impliciete vraag die Jezus ons stelt. Zal de Zoon des Mensen, als hij dan komt, als dat moment aanbreekt, zo onverwachts, zal hij wel het geloof op de aarde vinden? Als je nou hier vanmorgen zit en je bent het kwijt. God de Heere is gaan lijken op de rechter. en je krijgt geen contact. En je gevoel wil er niet meer in mee. En je verstand die wil zich er niet meer aan geven. Hoe kan het al dat lijden in de wereld? Als u hier vanmorgen zit en je zit te tobben. Uitverkorenen. Als ik dat woord hoor. Dan komt de paniek omhoog. Hoe kun je dat nou weten? Gemeente, weet nou één ding. God is niet die kille rechter. Hij is vader. Zo heeft Jezus zijn discipelen leren bidden. Niet onze rechter, maar onze vader die in de hemelen zijt. Hij is die vader in die andere gelijkenis die staat te wachten, op de uitkijk staat of zijn zoon al terugkomt. Die het ook had opgegeven om nog bij vader te zijn, die er niet meer in geloofde en dacht ik ga leven bij het hier en nu. Hij keert terug, hij komt tot inkeer. Gemeente, zou het voor ons ook niet moeten dat je terugkeert naar hem en dat je je hart voor hem open doet. En dat het beeld van God bij je kantelt. Van liefdeloos naar vol van liefde. Van koud en kil naar een vader die zijn armen wijd heeft. En zijn zoon, zijn dochter in de armen sluit. Met als je nou weet dat God zo is. Elke dag weer opnieuw. Dan geef je de moed toch niet op. Dan weet je toch dat hij hoe dan ook het goede met je voor heeft. Ook al laat hij je wachten. En jullie jongens en meisjes, je hebt misschien niet alles van de preek kunnen begrijpen. Dat hoeft ook niet. Maar ik hoop toch wel het een en ander. En onthoud nou in ieder geval dit. De Heere God, de Heer Jezus, die houdt van jou. En die wil voor je zorgen. Die wil al jouw zonden vergeven. Je nieuw maken. Dat weten we door de Heer Jezus die ons dat heeft duidelijk gemaakt. En die heeft gezegd, zo is de Heere God. Ook voor jou. Elke dag. Dan vergeet je toch niet te bidden. Dan vergeet je toch niet aan hem te vragen. Heer Jezus, wilt u me vandaag helpen? En als je dag voorbij is, Heer Jezus, dank u wel. Voor alle mooie dingen die er waren. En wilt u hier ook voor zorgen? Want dat was moeilijk. Dan hou je toch vol? Denk niet dat hij je niet hoort. Denk niet, de Heere God die doet er niks aan. Nee, ik weet niet waarom de Heere God je soms laat wachten. En je niet altijd meteen helpt. Maar twijfel er niet aan dat hij zoveel van je houdt en dat hij naar je luistert. Twijfel er niet aan dat hij weet wat het allerbeste voor je is. Hij is helemaal te vertrouwen. Gemeente, zo wil de Heer Jezus ons vanmorgen bemoedigen. Hij doet het bij zijn discipelen al bij voorbaat. Hij weet dat de tijd komt dat hij naar de hemel is en zij op de aarde zijn en dat ze hem niet meer zien. En wat zullen ze het moeilijk krijgen? Maar hij zegt, hou vol. Het recht komt, mijn dag komt. En zijn dag, dat is voor ons de dag van de verlossing. De dag dat hij recht spreekt. Al het onrecht dat onbestraft is gebleven zal door hem worden geoordeeld. Gemeente, dat is toch een troost. Er ontgaat hem niks. Ook niet al datgene wat uiteindelijk onbestraft bleef. En hij haalt zijn kinderen thuis. Hij haalt je er doorheen. Als je op hem vertrouwt. Als je hem zoekt. Dan zul je niet beschaamd worden. Wachten duurt soms lang. Waarom zo lang? Het is bij God bekend, gemeente. Hij weet de reden, wij niet. Maar u kunt hem vertrouwen. In zijn wijsheid en goedheid. En ondertussen moet ik denken aan dat kind dat op de uitkijk staat. Vandaag is ze jarig. En ze zat te springen op de bank. voor het raam. Komen opa en oma al? En haar moeder weet dat dat nog wel een paar uur zal duren. Maar ze wordt niet boos op de dochter. Ze begrijpt wel dat ze ongeduldig is en op wacht staat en steeds maar weer roept: opa, oma, komen jullie al? Opa en oma hadden gezegd: we komen 's middags. Want 's morgens moeten we nog erop uit om een prachtig cadeau voor onze kleindochter te kopen. Wat zal ze straks blij zijn? God laat zijn kinderen niet onnodig wachten. Dat is voor kinderen moeilijk te begrijpen soms. En blijft u gerust ongeduldig bidden en wachten. Hou maar vol en word niet moedeloos, alsof die niet meer zal komen. De hemelse Vader hoort ons roepen en bidden om recht en verlossing. En wat is die dan verheugd als die je zo aantreft op de dag van zijn komst? Wat mogen wij ons dan verheugen in hem als we hem vinden op de dag van zijn komst? Zal hij straks u, jou, zo vinden? Amen. Laten we danken en bidden. Heere, zo mogen we volhouden, moed grijpen. Heere, u weet ervan, als we dat zo moeilijk doen, kunnen allerlei omstandigheden zijn die het ons zo moeilijk maken. Maar u bent er. Als wij het niet meer zien, Heere, u ziet het wel. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. En we bidden u, Heere, wilt u ons te hulp komen in ons ongeloof. En we danken u, Heere, wanneer we zo ook moed mogen grijpen. Omdat u uitkomst zal bieden. Omdat uw dag komt, Heere Jezus, waarop u recht zult doen, recht zult spreken. Heere, laten we in dat vertrouwen leven. Laten we dat ook mogen melden in ons lied. Ja, Heere, dat we daar getuigen van zullen zijn op de plaats waar u ons hebt gesteld. Heere, zo heffen we ons hart tot u. En geef dat we op deze dag de moed van u ontvangen en de kracht ontvangen om uit te zien naar uw komst, Heer Jezus, en in dat vertrouwen te leven. Wilt u een goede ontmoeting geven, zometeen na afloop van deze dienst? We bidden u, Heer, of u deze zondag wil zegenen, ook tot eer van uw naam. Wilt u ons als gemeente weer vanmiddag samenbrengen hier in uw huis, als we ook vanuit een andere invalshoek mogen horen en mogen nadenken over het thema. Heren, wij bidden u om uw zegen ook in die dienst. Vergeef genadig wat niet goed was, wat in de weg heeft gestaan. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Met u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Weerklank 428. Er is een verlosser. Ik heb dat lied ook gekozen, omdat we daarin allereerst het zicht krijgen op wie God werkelijk is, namelijk zijn liefde in zijn Zoon Jezus Christus, maar ook dat hij de Geest voor ons als hulp geeft en dat de dag zal komen dat we Jezus zien. Lied 428. heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.